Namens de Kerkraadgemeente een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Aanstaande woensdagmiddag is er weer 5 kleurenclub. Om 2 uur zijn alle kinderen van harte welkom. Woensdagavond is er mannen- en vrouwenvereniging. En diezelfde avond vergadert ook de kerkraad. Aanstaande donderdagavond is de 4e Bijbelavond van het seizoen. Het onderwerp is praten zonder antwoord, met een vraagteken, over de verhoring van het gebed. We beginnen om 8 uur. En de kopij van het kerkblad van februari kan uiterlijk zaterdag aanstaande bij de Scriba worden ingeleverd. In verband met een studieweek, en die studieweek heeft te maken met opgespaarde studiedagen van de afgelopen tijd, is er deze week geen catechisatie. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ga samen zingen, gemeente, op Psalm 18, vers 1 en vers 9. Psalm 18, ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de hoorn mijns heils, mijn hoogvertrek in lijden. En ook het 9e vers, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Psalm 18, we zingen vers 1 en vers 9.
Thank you.
Psalm 85 vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. We zingen dat na de geloofsbelijdenis met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Psalm 85 vers 4, na artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bittere lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als Hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, door voor ons zijn Zoon te geven in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Lees uit Gods woord vanavond Matthäus 27 vanaf vers 57 tot het einde. Matthäus 27 vanaf vers 57 tot het laatste vers. Wij lezen daar Gods heilige woord als volgt. Matthäus 27 vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderendaags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en hem stelen en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hem: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. We lezen bij Mattheüs 27 vanavond, zondag 16, vraag en antwoord 40, 41 en 42. Deze zondagsafdeling knip ik in 2 of misschien zelfs in 3 stukken. Even zien de volgende keer. In ieder geval, wij behandelen vanavond vraag en antwoord 40, 41 en 42. En inderdaad, dat is de preek die ook gehouden zou worden op die bijzondere datum 6 december. U weet nog wel, toen ik weg moest. Zondag 16, vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Antwoord: om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Laten wij samen bidden tot de Heere onze God en hem bidden om een gezegende dienst. Lieve heren, het zijn nogal een woorden die vanavond gesproken zullen worden. Over de dood, over ons sterven, over uw sterven en uw dood. En heren, dat is iets wat ons niet aanstaat omdat we zo vol van het leven zijn. Het leven hier en nu. En het sterven en de dood, dat is iets wat we als een mechanisme van ons afschuiven. Hoe dicht het ook bij kan komen, in familiekring misschien wel. Als er een overlijden geweest is in de achterliggende tijd. Maar ook als we ziek geworden zijn of voor een operatie staan en merken dat ons lichaam niet volmaakt is. Dat we ook daar merken dat slijtage optreedt, achteruitgang er is, mentaal, fysiek, voortekenen van het naderende einde. Aangrijpend als we dat zo op ons in laten werken. En vanavond, als die woorden gesproken zullen worden, hoeven we het niet alleen te doen met sterven en dood, hoe nodig het ook is dat we het wel horen, omdat het ook gevolg is van onze opstand tegen u. Maar tegenover de dood mogen we het ook hebben en horen van het leven. Van de levende die de dood overwon en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. U bent immers de opstanding zelf. En er zijn voor u geen grenzen. Wat mag dat een bijzondere troost zijn voor degenen die vanavond vrezen voor de dood, die bang zijn om te sterven en die daarom het van zich afduwen, sterven. We bidden, Heren, dat we vanavond de diepe troost mogen deelachtig zijn of worden, erbij mogen leven of erbij gaan leven, die troost dat we in leven en sterven het eigendom zijn van Jezus Christus, dat onze jongeren het mogen kennen, heel persoonlijk. Hij is van mij en ik ben van Hem. Hij heeft betaald voor mijn zonde, zodat ik, als ik sterven ga, Hem ontmoet die mijn redder is geweest. Bedenk ook aan de ouderen die misschien wel tegen hun wil in ook ervaren hoe zwaar het is om slijtage te moeten ondergaan. De kwade dagen die gekomen zijn, de afbraak van ons aardse huis en de voortekenen dat het huis, dat aardse huis, een keer in elkaar stort. Laten onze ouderen mogen leven bij de hoop dat er een huis wacht, niet met handen gemaakt, maar eeuwig bij U in de hemelen. Hoe nodig is het, Heere, om deel te hebben aan Uw verzoenend lijden en sterven. Daarom bidden we dat er door de prediking van het evangelie mensen erbij komen. Dat ze door het geloof deel krijgen aan de voorgestelde zaligmaker. Aan de voorgestelde boodschap van eeuwig leven. Heren, dat het vanavond voor ons zal zijn en niet voor de ander. Dat we zullen luisteren, omdat ons leven ervan afhangt. Geef uw dienaar helderheid van geest en getrouwheid, maar ook eenvoud en wijsheid om de woorden te wegen en zo uit te spreken zoals u dat van hem vraagt. Leid ons in uw waarheid. We bidden voor de thuisluisteraars die vanwege ouderdom, vanwege ziekte, vanwege oppassie niet kunnen zijn. Heere, bemoedig hen. Geef uw zegen bij het luisteren naar uw woord. We bidden, Heere, voor allen die lasten ervaren die te zwaar zijn om alleen te dragen. We denken aan hen die een psychisch kruis moeten dragen of die chronisch ziek zijn. Wilt u in die kruisweg uw zegen geven, die u soms juist daar laat proeven waar wij het diepst moeten buigen en waar we de zin van het leven niet meer zien. Gedenk ons ook, Heer, als het ons voor de wind gaat. Bewaar ons voor gemakzucht. Schud ons wakker als wij lauw geworden zijn. En wilt u ons aanvuren als we aansporing nodig hebben. Laat het onderwijs van vanavond niet alleen voor ons hoofd zijn, maar ook voor ons hart en voor onze wil, zodat wij van harte u zullen volgen al de dagen van ons leven. Heer, open uw woord en mogen wij door het woord blikken in uw hart en mogen we in dat hart zien de liefde voor verloren zondaren. Trek ons zo, Heere, wij zullen u nalopen. Schenk ons uw onmisbare zegen. Wij bidden dat van u, in de naam van Hem die gestorven is en opgewekt is, Heer Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan samen zingen Psalm 16, vers 5 en 6, Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. En het zesde vers, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 5 en 6. Gemeente, misschien kent u die tekst uit Job wel. Een mens, kort van dagen, zat van onrust. Een mens is kort van dagen, zat van onrust. Klinkt wat pessimistisch hè, als je het zo zegt. Het leven is zo voorbij. Daarom gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap. Het leven van Jezus, daar staan we wat minder dan bij stil. En zijn sterven, dat was ook zomaar voorbij. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? 33 jaar ongeveer. Kort van dagen. Maar zo anders, gemeente, als ons sterven. En daar letten we vanavond op. Wat betekent het nu dat Jezus moest sterven? En dat Jezus zich tot in de dood moest vernederen? En dat Jezus begraven is geworden? En de vraag daarbij, waarom moeten wij dan nog sterven? Als Jezus al gestorven is? Nou, die vragen vanavond onze aandacht. De betekenis van Jezus' levenseinde. Dat staat boven de preek. De betekenis van Jezus' levenseinde. We letten op Jezus' dood en onze zonde. Vraag en antwoord 40. In de tweede plaats op Jezus' begrafenis en onze begrafenis. En tot slot op Jezus' sterven en ons sterven. Vraag en antwoord 42. De betekenis van Jezus' levenseinde. Jezus' dood en onze zonde. Jezus' begrafenis en onze begrafenis. Jezus' sterven en ons sterven. En vraag je af vanavond, wat heeft mijn sterven en leven te maken met dat van Jezus? Zit daar een geloofsrelatie tussen? Onze eerste gedachte. Jezus dood en onze zonde. Ja, die vraag die de catechismus stelt in zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Dat is geen vraag uit nieuwsgierigheid. Maar dat is een vraag, je mag het ook zo vragen. Waarom moest het nu zo ver komen dat hij zich tot in de dood moest vernederen? Kon dat niet anders? Nee. Kon niet anders dan zo. Jezus moest zich tot in de dood vernederen. Waarom? Nou, dan moet je eens afvragen, wat betekent de dood eigenlijk? Wat is dat voor iets, de dood? Weet je, de dood is heel vernederend voor ons mensen. Iedereen moet het afleggen tegen die vijand. President en vuilnisman, schatrijk of straatarm. Dood maakt alle mensen tot broeders. Voor allemaal geldt het. De dood komt. Vreselijk is dat, hè, als je zo tegenaan kijkt. Vernederend, afbrekend. De dood is ook heel onnatuurlijk, dat is het tweede wat we moeten zeggen. Het is niet alleen vernederend voor ons mensen, het is ook onnatuurlijk, want de dood hoort niet bij het leven, toch? Je bruist van leven als je jong bent. En de dood is zoiets wat ver bij je vandaan staat. En soms breekt het in jonge levens. Maar dan juist zie je het vreemde van de dood. Het past niet bij het leven. Rond de kerk zijn allerlei graven te vinden en heel af en toe loop ik er eens op die begraafplaats. Gewoon eens om je heen kijken en je went er eigenlijk aan. Een oude kerk zit vaak een begraafplaats omheen, maar hoe vreemd is het? Die graven, daar liggen mensen die geleefd hebben. De dood is vernederend, de dood is onnatuurlijk, maar in Bijbels licht moeten we vooral zeggen vanavond, de dood is de straf op de zonde. Zo heeft God het immers gezegd, als u daarvan eet, van die boom, dan zult u de dood sterven. De dood is de straf op de zonde. En het is gebeurd. We zijn tegen God opgestaan. En God heeft woord gehouden. Wie wij een verbond schendt, ik houd mijn woord. Het is gebeurd, hè. Die oude rekening uit het paradijs met daarop de letters dood, die is doorgegeven. Van Adam naar zijn zonen, naar Abraham toe. En verderop in het nageslacht tot op vandaag. Die rekening wordt doorgegeven. Als u een kind ontvangt, geeft u als het ware de rekening door aan het kind. Dood. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. En toch, is het gebeurd, gemeente? Is Adam gestorven? Ja, uiteindelijk wel, maar op dat moment niet. Weet u, dat is genade geweest. God had meteen kunnen zeggen, Adam, als je daarvan eet, is het voorbij. Maar God schort het op, het oordeel. Waarom? Waarom doet hij dat? Nou, dat heeft alles te maken met het antwoord. God houdt woord, maar hij belooft al in het paradijs, bij het uitspreken van het oordeel, dat er één zal komen die de dood in zal gaan. Jezus Christus. En jonge mensen, weet je wat er gebeurt als de Heer Jezus Christus sterft? Dan leg ik het even heel plastisch uit. Dan houdt God hem de rekening voor met daarop de letters. Als u daarvan eet, zult u de dood sterven. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. De dood die wij veroorzaken en wij verdienen, was op hem. Want God moet woord houden, gemeente. En iemand moet betalen. En wat Adam niet kan, en wat Abraham niet kan, en wat Noach niet kan, en wat David niet kan, dat kan Jezus wel. Wat? De waarheid van God en de gerechtigheid van God houden. En alleen op die manier, zegt het antwoord, kan voor onze zonde betaald worden. Anders niet. Gemeente, dat kan alleen maar bij God vandaan komen. Zo'n oplossing. Bent u bang voor de dood? Vreest u voor de dood? Vindt u het ook verdiend? De dood? Omdat u God verlaten hebt? Er is er één die vanavond zegt, ik wil in uw plaats staan. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend geworden. Wat een oplossing, gemeente, voor dat levensgrote probleem van de zonde. Hij heeft de oplossing in handen en voorhanden. Christus heeft zich vernederd. Let u daarop. Dat is geen passieve werkwoordsvorm, dat is een actieve werkwoordsvorm. Christus heeft zich moeten vernederen. Hij zegt het, o God, ik kom, ik ga. Voor die wereld die de dood verdient, ja, ik ga. Ik verneder mij tot in de dood. Zie, ik heb macht om mijn leven af te leggen. En dan gaat die gemeente, de Heer Jezus Christus, de borg van het nieuwe verbond. Hij staat voor Pontius Pilatus. Hij staat voor Caiaphas. Hij wordt bespot door de soldaten. Hij loopt de kruisweg naar Golgotha. Het kruis drukt op zijn schouders, zie hem gaan. Daar gaat hij vrijwillig. Hij vernedert zich tot in de dood. Het wordt niet afgedwongen. Jezus gaat zelf. Jonge mensen, dat is evangelie. De Heer Jezus is als het ware de bliksemafleider voor de toorn van God. Wat doet een bliksemafleider? Ja, die leidt de bliksem af, letterlijk. Zodat andere dingen niet geraakt worden. Wat doet Jezus? Hij draagt de toorn van God vanwege jouw zonde. vanwege mijn zonde. En hij doet dat zo. Zo diep dat hij zich tot in de dood vernedert. U begrijpt wel, alleen vanuit die intieme geloofsrelatie heb je daar deel aan. En pluk je daar de geestelijke vrucht van vanavond. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een liefde, gemeente. Ja, God is liefde. Maar als Christus zichzelf geeft, is God ook tevreden. Kijk, wij denken vaak heel eenzijdig, hè? Dan zeggen we, Christus heeft zich tot in de dood moeten vernederen. Moet je zien hoe lief God ons heeft. Ja, maar er zit ook een andere kant aan. Christus heeft zich tot in de dood moeten vernederen om het recht van God te voldoen. En ook dat gebeurt, gemeente, als Christus zich tot in de dood vernedert. Het recht van God eist betaling. En Christus geeft het. Gelooft u dat? Dat als het recht van God genoeg gedaan is, en als Jezus zegt, mijn Vader, straf mij en laat deze vrij uitgaan, dat er ruimte vanavond is in hem. Blijf dan niet als een toeschouwer staan kijken vanavond. Gelooft u dit? Dan hebt u het. Dan hebt u daar, ook al beleeft u dat misschien nog niet, of nog niet zo diep, dan hebt u daar en dan hebt u daar de geestelijke vrucht van. Zoals Paulus dat zegt. Hij heeft mijn zonde veroordeeld in zijn vlees. In het vlees van de Heer Jezus Christus. Mijn Jezus. Mijn dood gestorven. Wat betekent dat, gemeente? Dat als u vanavond onderschrijft, ik heb de dood verdiend. Dat God u vanavond iets voorhoudt. Betaald. Betaald. Waar? Op Golgotha. Daar moet je zijn. Met je schuld. En ook met je angst voor de dood. Daar heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen. Jezus dood en onze zonde. Tweede, Jezus begrafenis en onze begrafenis. Dat is een heel kort antwoord. 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zou je niet meer van kunnen zeggen? Jazeker wel. In een andere versie van de catechismus, het ontwerp wat aan deze catechismus voorafgaat, staat een uitgebreider antwoord. We zouden er vanavond ook wel meer over kunnen zeggen. Waarom moest Jezus begraven worden? Is dat alleen maar om daarmee te onderstrepen dat hij echt gestorven was? Nee. Je zou er meer van kunnen zeggen, bijvoorbeeld, dat daarmee de oud-testamentische beloften in vervulling zijn gegaan. Dat hij bij de rijken in zijn dood is geweest. Bijvoorbeeld, dat zijn graf bij de goddelozen is gesteld. Jesaja 53. En misschien vraagt iemand die kritisch luistert vanavond wel, is dat wel echt zo? Is Jezus begraven om daarmee te onderstrepen dat hij echt gestorven was? Die speerstoot dan van de soldaten, dat was toch het bewijs dat Jezus echt gestorven was. Water en bloed vloeiden uit zijn zijde. Ja, dat is ook zo. Maar er was ook een juridisch bewijs nodig. En het juridische bewijs is geleverd als Jezus begraven is en de steen voor de opening van het graf gerold is en verzegeld is. Ja, dan staat de zaak vast. Jezus is echt gestorven. We lazen samen met Matteüs 27. Hè? Met heel veel zorg wordt die steen voor het graf gerold, want stel je voor dat er een dwaling ontstaat, dat Jezus is opgestaan uit de dood, stel dat de discipelen hem wegnemen uit het graf, dan moeten we voorkomen, steen voor de monding van het graf, een zegel erop, echt een onderstreping dat Jezus gestorven was. Jonge mensen, het is ook historisch waar dus. Hè? Ik zeg dat altijd bij de helsfeiten eigenlijk, maar ook nu weer. Wij geloven niet in fabeltjes. Het is echt waar, het christelijk geloof. Het is niet een of andere duimzuigerij van een theoloog. Jezus is echt gestorven, is echt begraven. Het staat in de boeken, je kunt het nazien. In geschiedboeken van die tijd. Toch wil ik er vanavond nog iets meer over zeggen dan alleen dat de begrafenis van Jezus een bewijs is dat hij echt gestorven is. En vandaar dat de tweede gedachte ook heet Jezus begrafenis en onze begrafenis. Want ja, u hebt het allemaal wel meegemaakt en ik denk dat iedereen vanavond hier in de kerk wel eens een begrafenis heeft meegemaakt. Dat kan heel aangrijpend, het is altijd aangrijpend, maar het is vooral heel aangrijpend als het dichtbij komt. Als het iemand is uit je familiekring, uit de gezinskring. Iemand die heel nauw, wat je heel nauw aan verbonden was. Misschien wel een man, of een vrouw, of een kind. Dat woord graf en het woord begrafenis is dan altijd geladen met een bepaalde emotie voor u. U denkt terug aan die dag waarop dat graf open was. Het lichaam van de geliefde in neergelaten werd. Weet je, vanavond mogen we verbanden gaan leggen, bijbelse verbanden gaan leggen tussen onze begrafenis en Jezus begrafenis. Niet alleen wij worden begraven, ook Jezus is begraven. Weet je, omdat Jezus begraven is, gemeente, is het graf niet meer de plaats die het van nature is. Voor een christen bedoel ik dan. Kijk, voor een niet-christen is het graf, ja, het einde, de plek van ontbinding, de plek van vergankelijkheid, de plek van, ja, waarvan eigenlijk? Maar voor een christen is het graf anders. Vanwege de begrafenis van Christus is de begrafenis van een christen niet alleen meer een treurige bezigheid, waar we een lichaam zaaien in de akker. Maar is het meer dan dat? Is het zaaien met de verwachting dat er geoogst gaat worden? Paulus heeft dat zo heerlijk gezegd in 1 Korinthe 15. Ons lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in eer. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam staat op. Waarom? Vanwege Jezus. Vanwege zijn sterven, zijn dood en zijn begraven is het graf van een christen een slaapkamer, een rustplaats, zei Luther. Bach heeft dat in de Matthäus-passion heel diep verwoord. Jezus graf en grafsteen is een rustplaats voor mijn angstige geweten. Graf. Rustplaats. Ja, zo wel. Jezus graf, Jezus begrafenis. Een rustplaats voor een angstig geweten. Omdat hij ook in het graf als middelaar begraven is. Niet maar als mens dat losstaat van alle andere mensen. Jezus is middelaar. Hij is daar gelegd voor allen die hem liefhebben. Hij heeft ook de engte van het graf doorstaan. Zo uniek is de christelijke troost, gemeente. En dat gaat dan heel diep, hè, zondag 1. In leven en sterven, eigendom van Christus, ook in het graf. Ook in die tussenperiode, waar de achterblijvende familie het alleen maar doet met herinneringen. Als het lichaam er niet meer is, de geest weg is. Jezus zorgt voor het lichaam en voor de geest. En eens staat het op de dag van de wederopstanding. Ja, gemeente, Jezus begrafenis, onze begrafenis, wat heeft dat nog meer met elkaar te maken? Nou, als Jezus begraven is, heeft dat alles te maken met de manier waarop wij begraven willen worden. De Heer Jezus heeft de grond gelegd voor een christelijke begrafenis. En in dat verband denk ik natuurlijk ook aan cremeren. Hoe moeten we daar tegenover staan? Tegenover cremeren. Nou, u moet bedenken dat cremeren opkomt vanuit een antichristelijke geest. Tot ongeveer 1970 was de kerk nog fel gekant tegen crematie. Daarna is het ongeveer wat minder geworden. Geen principiële tegenstelling meer tussen crematie en begraven. Het is alleen de vorm. En voor de rest niet. Als je kiest voor een crematie, ja, dat is jouw eigen keuze. Crematie komt op, heeft haar wortels in een anti-christelijke omgeving. Het is ook heel opvallend, gemeente, waar het christelijk geloof ingang vindt, in Papua-Nieuw-Guinea of waar dan ook. Dan wordt afscheid genomen van de crematie. Tenminste, als mensen daarin onderwezen worden. Dus gebeurt in Papua-Nieuw-Guinea, waar zendelingen kwamen en na verloop van tijd kwamen mensen tot geloof en bekering en die stierven en die wilden niet meer gecremeerd worden, verast worden zoals hun voorouders, maar begraven. Waarom? Omdat Jezus ook begraven is. Vandaag zien we in Europa de omgekeerde beweging. God trekt weg. Het crematie neemt toe. Ja, als het leven toch geen perspectief heeft over de dood heen, waarom dan niet cremeren, gemeente? Het is niet bijbels. Begraven is de doorgaande lijn in de Bijbel. Of je nou de aartsvaders neemt of de koningen, als het gaat om God vrezen, de mensen in ieder geval, worden ze begraven. Ook in het Nieuwe Testament. Komt crematie dan niet voor in de Bijbel? Jazeker wel. Denk eens aan Achan, wiens lichaam verbrand wordt. Maar het is dan wel de vloek die Achan treft, waarvan de verbranding het gevolg is. En er zijn wel meer teksten te noemen waar mensen verbrand worden, gecremeerd worden, maar dan altijd in de context van het oordeel van de vloek. Of heidense koningen die zichzelf laten cremeren. Als je de Bijbel eerlijk leest, kun je maar één conclusie trekken. De beeldspraak die Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 ons meegeeft, wijst heel duidelijk de richting van begraven op. Ik heb het beeld al gebruikt, het beeld van de graankorrel, wat gezaaid wordt in de aarde en wat opgewekt wordt als Christus terugkomt. Ja, gemeente, dat is bijbels. En dat is ook hoopvol, toch? Als je het zo mag zien, dat je lichaam gezaaid wordt in de aarde. En wanneer zaaien wij wat? Nou, wij zaaien alleen wat als we weten dat er ook wat opkomt. Als we verwachten dat er ook iets voor terugkomt. Christus zal in de navolging van Jezus begraven willen worden. Want bij een begrafenis van een kind van God is het einde niet. Maar mag het venster opengaan en mag gesproken worden van de nieuwe toekomst die wacht. Wij verlaten hier het aardse lichaam wel, wordt dan gezegd, maar eens zal dit lichaam opstaan. Wat zal het zijn, gemeente, als er een lichaam gezaaid is met een handicap? Als er een lichaam gezaaid is waarvan de psyche zo zwak en toegetakeld was. Wat zal het zijn als een lichaam toegetakeld is door anderen, gezaaid in oneer, opgewekt in eer. We kunnen ons niet voorstellen wat dat zal zijn, gemeente, als gehandicapte kinderen van God straks zullen opstaan in een nieuw lichaam. En als zij die hier zich zo labiel voelen en iedere dag met depressie te maken hebben en nochtans met de Here leven, straks ontslagen zullen zijn van al die hindernissen. En dan ook met je lichaam, zonder beperkingen, de Here groot te maken. Gemeente, u proeft wel, begraven, dat is hoopvol. Zaaien in de verwachting van de groei, de hoop. Wat voor hoop gaat er nou van uit, gemeente, van crematie? Ik hoor het wel van mensen die naar een crematie gaan omdat een familielid of iemand anders gecremeerd wordt. Het was zo kil en zo koud en zo zakelijk. Wat arm. Als het einde van een leven, ook de wijze waarop het leven, waarop er afscheid genomen wordt van het leven, laat zien wat het leven eigenlijk geweest is, inhoudsloos. Mag ik u oproepen, gemeente, zeker ook de ouderen, om vast te leggen wat uw laatste wensen zijn rond het levenseinde. U zegt, ja, maar dat is natuurlijk wel duidelijk, ik wil ook begraven worden. Ja, maar weten uw kinderen dat ook? En ik weet niet hoe het contact is met uw kinderen of met familieleden. Zijn die zo bijbels gezind dat ze, als u er niet meer bent, zullen zeggen, maar natuurlijk, tante die of oma die, ze wil begraven worden. Leg het vast, zodat iedereen weet, dit is de laatste wens van moeder. Tot slot, gemeente. Jezus sterven en ons sterven. Waarom moeten wij nog sterven? Als Jezus voor ons gestorven is. Is de dood dan een betaling voor onze zonde? Nee. Als wij sterven, betalen wij daar niets mee. Wij dragen dan nog steeds het gevolg van de zonde. Want dat blijft het, de dood. Gevolg van de zonde. De dood van Jezus is betaling voor onze zonde. Daarvan zegt God, die dood, die behaagt mij. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Maar onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar zegt de catechismus, een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Afsterving van de zonde. Ja. Bij mijn laatste doodslik, gemeente, neem ik afscheid van al mijn zonden. Thomas Boster zei het zo, de dood is er door de zonde, maar de zonde zal er pas door de dood uitgaan. De dood is er door de zonde gekomen, maar de zonde zal er pas door de dood uitgaan. Die laatste ademtocht is afscheid van al mijn zonden. Daarom heet het afsterven. En de oude schrijvers noemen het sterven dan ook wel zalig afsterven. Nou, daar kun je iets bij voorstellen als je dan de catechismus leest. Afsterven van de zonde. Gelukkig afscheid nemen van al die verkeerde gedachten, verkeerde verlangens, verkeerde gevoelens, verkeerde ideeën, verkeerde daden. Voorbij. En dat is nodig, gemeente. Dat proces is nodig om volmaakt voor hem straks te kunnen leven. Dat proces begint hier al, afsterven van de zonde. Daar hoop ik een volgende keer op in te gaan, want vraag en antwoord 43 gaat daar uitvoerig op in. Wat betekent het dat wij nu al aan onze zonde sterven? Dus ik laat dat nu verder rusten. Maar het definitieve afsterven vindt dus plaats als wij de laatste adem uitblazen. Zo bezien is de dood een verlossing, gemeente. Kijkt u zo wel eens tegen uw sterven aan als u de Heer Jezus kent? Verlost van al mijn noden, angst en pijn, om u al mijn liefde waardig te schatten, zonder beperkingen, zonder eigen bedoelingen, zonder onheilige verlangens. Sterven. God ontmoeten, jazeker. Sterven is ook bevrijd zijn van alle belemmeringen om God te genieten. Maar goed, daarmee blijft die dood wel de laatste vijand. Ook voor een kind van God. Ook voor iemand die heel dicht bij de Heere leeft. De dood blijft de laatste vijand. Ook al ben je in Jezus mantel ingehuld. De duivel kan je aanklagen. De voorbereiding las ik van John Knox. Nou, dat is nog iemand die heel godzalig leefde. Van wie heel veel moois ook is overgeleverd. Een echte christen. Weet je wat hij schrijft? Of wat anderen van hem schrijven, moet ik eigenlijk zeggen. De laatste uren voor zijn sterven maakte hij een grote strijd door. En hij zei tegen zijn omstanders: in mijn leven heb ik veel te strijden gehad met de duivel. Maar de strijd die ik nu meemaak, die heb ik nog nooit meegemaakt. De briesende leeuw bespringt mij nu krachtiger dan ooit tevoren. Dat kan dus. De dood is dan die vijand die de duivel gebruikt om, als het zou kunnen, op het laatste moment de uitverkorenen van God nog te verleiden. Het lukt hem niet, maar christenen kunnen het zeer zwaar hebben. De laatste tijd van hun leven. Het kan ook anders, dat weet ik. Het kan ook een rusten zijn. Een overgave, een stille overgave aan hem. Maar daarmee is de dood nog steeds vijand. En een vijand heb je niet lief, gemeente. Kun je de dood lief hebben? Nee. Kun je naar de dood verlangen? Misschien wel. Maar dan op die manier. Dat de dood het middel zal zijn om je volmaakt aan God te verbinden. Dan is de dood een brug. De zoete dood die alles wat nu nog scheiding maakt, dan verbindt. De dood is ook een laatste vijand. En dat zullen zeker degenen meegemaakt hebben die een geliefde verloren hebben. Omdat ze scheiding maakt tussen mensen. Ik las van Kolbrugge. Die vertelt over de dood van zijn vrouw. Ik heb samen met haar geworsteld, zegt hij. Ik heb samen gebeden met haar. Ik ben met haar in de duisternissen van de schaduw van de dood geweest. Ik kon met mijn vrouw juichen. Ik ben met haar tot aan de poort van de hemel geweest. En toen ze binnengegaan was, heb ik de Heere geprezen voor zijn erbarmen en zijn trouw. Ik heb met haar geworsteld. Ik ben met haar in de duisternis van de schaduw van de dood geweest. Wat zal het geweest zijn voor die man en die vrouw, Kolbrugge en zijn vrouw? Maar uiteindelijk, zegt iemand, is het wel overgeven geworden, ja. En toen ze binnengegaan was, heb ik de Heere geprezen voor zijn erbarmen en zijn trouw. En ja, ik heb dat ook als dominee meegemaakt. In mijn vorige gemeente, dat een echtpaar heel nauw aan elkaar verbonden. Soms kom je bij ouder echtpaar op bezoek, dan straalt de huwelijksvreugde er nog vanaf. Zo'n warmte en liefde tot elkaar. Nou, dat was bij dat echtpaar ook. En toen werd hij ernstig ziek. En hoe moet dat nou? Zo hecht aan elkaar verbonden, zo met elkaar vervlochten. Die vrouw had er zo moeilijk mee. Ik kan mijn man niet missen. Hoe moet dat nou? En de tijd van sterven kwam dichterbij. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en zijn lichaamskrachten takelden af. En toen, in die laatste dagen, gaf de Heer genade aan hem en aan haar, onafhankelijk, om elkaar niet los te laten, maar over te geven aan de Heer. Elkaar in de handen van de Heer aan te bevelen. En dat was zo rijk voor hen samen. Was er geen verdriet? Oh, nou en of. En nog. Maar er was overgave aan de Heere. De Heere geeft dus echt stervensgenade aan kinderen van God. En ook aan de omstanders. Ze leven met de Heere. Dat mag ook een troost zijn voor degene die met elkaar getrouwd zijn. En die zeggen, ja, ik kan mijn vrouw niet. Als ik daaraan denk, mijn vrouw missen, mijn man, daar hoef je niet aan te denken. Als het zover is en u leeft met de Heere, krijgt u de genade en de kracht. Werkelijk, om bij het naderen van de dood over te geven. Soms geeft de Heer de genade voor heel bijzondere momenten, op een bijzondere wijze. En stervensgenade is er één van. Tegelijk, gemeente, die dood blijft een naargeestig iets. Waarom? Omdat de Bijbel niet positief kan spreken over de dood. Nergens niet. En dat moeten wij dan ook maar niet doen. We moeten er wel mee leren omgaan. En dat doet de wereld natuurlijk ook. Een paar jaar geleden was er een toneelstuk Lachen om de dood. Ja, dat is ook een manier om met de dood om te gaan. Dan ga je er om lachen. Dan ga je er grappig over doen. En dat laat zien hoe moeilijk we het vinden om met die dood om te gaan. We kunnen het ook op een andere manier doen, door de dood te verbloemen op een begrafenis. Alle aandacht uit te laten gaan naar het leven, terwijl iemand overleden is. En je ziet het tegenwoordig ook op een andere manier. Hebt u wel eens gehoord van de derde leeftijd? De derde leeftijd is een periode, een nieuwe periode na jeugd en volwassenheid. En voor de aftakeling van de hoge ouderdom. De derde leeftijd. Waarom wordt het zo genoemd? Omdat heel veel mensen niet om kunnen gaan met afbraak en ouder worden. En je ziet dat ook aan sommige ouderen. Die willen jong blijven. Tot in extreme details toe. Uiterlijk. Allerlei activiteiten die ze doen, die eigenlijk voor jongeren bedoeld zijn. Derde leeftijd. Wat verraadt dat? Nou, misschien wel dat die mensen niet weten wat het betekent om met de Heer Jezus Christus te leven. Als de aftakeling van het lichaam inzet, dat er een huis is, niet met handen gemaakt straks, maar eeuwig bij God in de hemelen. Mogen ons dat afvragen, gemeente? En ook de ouderen vanavond. Oud worden zal zeker niet makkelijk zijn, als al die gebreken van lichaam en geest u kwellen. Maar hebt u toekomst? Of houdt u ook krampachtig vast aan het leven? Maar dat moet u een keer loslaten. Al bevindt u zich in de derde leeftijd. En dan doet u er anders aan om jong te blijven. In de 16e, 17e eeuw werden er boeken geschreven. Met als bedoeling om christenen voor te bereiden op het sterven. Euthanasia. Goede dood. Hoe kun je je goed voorbereiden op het sterven? Dat was in de 16e, 17e eeuw een thema wat heel veel theologen aansneden. Kun je dat leren dan? Je voorbereiden op je sterven? Jazeker. Jazeker. Hoe dan? Nou, misschien een paar lijnen tot slot. In de eerste plaats door serieus te nemen dat we onze dagen leren tellen. Psalm 90. Leer mij mijn dagen te tellen, dat ik een wijs hart bekom. Wees niet tevreden met het surrogaat van deze tijd, maar zoek je zekerheid en je vastheid in Jezus alleen. In de tweede plaats, er sterven mensen in uw omgeving, in uw familiekring. Ieder sterven is een herinnering aan mijn eigen sterven. En tot slot, laten we vanavond allemaal eens bedenken. Waar brengt de dood mij? Jonge mensen, als je vannacht je ogen voor het laatst sluit en niet meer open doet, waar ben je dan? Weet je dat? Weet u dat, gemeente? Hebt u dan de garantie dat er één betaald heeft voor u? En dat hij zich tot in de dood heeft vernederd voor mij, zodat ik zonder verschrikken kan verschijnen voor God? Daar gaat het om, gemeente. Dat die belijdenis van Paulus de mijne is. Het leven is mij Christus. Het sterven betekent winst. Draait het leven om Christus? Is het leven gefundeerd op het werk van Christus? Weet je waar je schuld en je zonde zijn gebleven? Zegt u na, ze zijn gelegd op het Lam, mijn verlosser, mijn middelaar, mijn borg, mijn zaligmaker. Weet je het niet? Vlucht vanavond tot hem, die vanavond zegt tegen mensen die vrezen voor de dood: maar ik wil ook voor u die weggaan. Ik ben het gegaan. Kom, vertrouw u aan mij toe. Dan wordt de dood een doorgang tot het eeuwige leven, wat de catechisme zegt. Vroeger was in Zuid-Afrika de Kaap de uiterste grens tot waar ontdekkingsreizigers konden gaan. Verder kon je niet gaan, want iedereen strandde voorbij de Kaap. Maar op een bepaalde dag besloot iemand er toch weer langs te gaan. En hij ontdekte een vaarroute, een weg, de weg naar Indië. De Stormkaap, het Kaap de Goede Hoop, nog steeds. Als de doodgemeente de Kaap is waar wij niet langskomen, mag ik vanavond zeggen, er is er één langs gegaan. Nee, doorheen gegaan. Niet omheen, doorheen. Christus heeft zich tot in de dood moeten vernederen. En hij is ook weer teruggekomen. De dood was niet het eindstation, maar bleek de doorgang naar het eeuwige leven. En zo, gemeente, heeft hij voor allen die in hem geloven de poort naar het eeuwige leven geopend. En daar zal het rechtvaardige volk doortreden. Ik kan maar één ding zeggen toch vanavond. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielenood. Opdat ik niet hulpeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Laten we zingen, Psalm 73, de belijdenis van Asaf, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 13. Amen danken. Heren, we danken u dat de rijkdom van het geloof is dat we niet alleen in het leven een borg hebben, maar ook in het sterven een middelaar, die met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden volkomen betaald heeft en de garantie geeft dat zijn werk zo volkomen is dat we in leven en sterven geborgen zijn. Tegen het noodweer van de duivel in, tegen de dood in die ons kan overrompelen en die soms ook zijn schaduw al heel lang naar voren kan laten vallen. We zijn veilig. Veilig in de armen van Hem. Maar Heere, laat de preek dan wel uitdrijven naar Hem. Voor het eerst en opnieuw. Want alleen dan is die garantie de onze. Breid uw vleugels over ons uit, Heere, als wij de dood zien als die beek van Belial. Die ons in die benauwende greep bekneld kan houden. Er is maar één antwoord en laat dat antwoord wat vanavond gegeven wordt, gehoord worden. Christus is tot in de dood gegaan. Zo diep en zo lief had Hij ons. Zegen uw woord tot onderwijs voor ons allen. We bidden, Heere, ga met ons mee de nieuwe week in. Help ons bij het dagelijks werk. Help de jongeren op school. Op het werk. We bidden voor hen die moeilijke dagen tegemoet gaan. Als we naar het ziekenhuis moeten. Of op andere manier zorgen tegemoet gaan komen. Tegemoet treden deze week. We bidden ook voor het werk in de gemeente. Heere, zegent u de man- en de vrouwenvereniging. Laat het meer zijn dan alleen een gezellige samenkomst, maar laat het een samenkomst zijn waarin de vrouwen en de mannen van onze gemeente gevoed worden met het woord. En laat dat ook, Heere, het middelpunt zijn van al onze besprekingen. Zegent u de Bijbelavond van donderdag, de vergadering van de kerkenraad aanstaande woensdag, geeft wijsheid om op een bijbelse wijze besluiten te nemen over de onderwerpen die de gemeente aangaan. Heere, zegen het bezoekwerk en al het andere werk wat ten dienste van uw koninkrijk geschieden mag. Het diaconale werk, het werk van de kerkvoogdij. Ga met ons en geef ons uw vrede, Heere. Neem weg wat niet was naar uw wil. Bewaar ons als wij van hier gaan. Bescherm ons in de nacht. Neem ons onder uw hoede. Voor tijd en eeuwigheid beide. Dat bidden wij. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeden, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw van uw vleugelen. Psalm 57, vers 1. Thank you. verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.